Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Wekelijks kans maken op 5000 euro. Speel mee met Score 4 op ad.nl/score4. Een spel van het AD in samenwerking met Toto.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij de AD Voetbal Podcast van 10 november. De dag waarop we gaan praten over het Nederlands elftal. Veel over het Nederlands elftal. Alhoewel ik wel even beginnen. Maarten Wijvels met wat anders. Een keeper van 7 miljoen bij Sparta. Dat zijn toch uitzonderlijk hoge bedragen, hè?
Ja. Toevallig gisteren was ik op de terugweg van het Nederlands elftal. Dat was Arno Arts, was bij de NOS. Die vertelde over zijn nieuwe boek. Die vertelde dat hij ooit voor 750.000 euro verkocht werd van NEC naar Luzern. En dat de voorzitter van NEC zei: Arno, jongen, ik kan je wel zoenen, want onze club is gered. 750. Ja. Nou ja, kijk, in deze tijd 7 miljoen. Ja, Sparta, die mensen die moeten de polonaise ingezet hebben. Want voor zo'n club is dat gigantisch.
Ja, en ook voor iemand die gewoon kwam aanwaaien eigenlijk. Hè? Die hebben hem letterlijk in de schoot geworpen gekregen.
Ja, dat ook. Maar het is ook echt een keeper. Toen is de keer dat ik hem zie, heb ik er ook meteen... Je krijgt er een glimlach van, vind ik, als je hem ziet keepen. Gewoon, hij ziet er goed uit. En die reflexen, hij heeft zijn postuur mee. Het klopt wel. Het zal niet de beste meevoetballer zijn. Maar ja, god, uiteindelijk gaat het toch om een bal tegenhouden. En ik wens die jongen het beste in zijn carrière.
Nou, ik moet wel zeggen, als je nou nog een technisch directeur zoekt die geld kan verdienen. We hebben het vaak over Mark Overmars, maar Henk van Stee bij Sparta. Die verdient denk ik inmiddels ook wel een standbeeldje bij het kasteel. Toch met al die transfers van de laatste 2 jaar sinds hij daar zit, 2-3 jaar.
Ja, ze hebben best wat jongens uit Duitsland ook en zo. Dat soort, ja. Ze zetten ze best goed weg. Dus.
Goed, dan naar de dag van Oranje. Louis van Gaal gaf weer persconferentie. Het meest opzienbare nieuws was eigenlijk...
Maar ik denk dat de filosofie van Van Gaal niet meer past in deze tijd.
Toen schrok ik wel eventjes.
Ik dacht niet dat je weer met vlekken kwam van... Ongelooflijk goed met de voeten. Nee, nee, nee.
Maar ja. De filosofie van Van Gaal past niet meer in deze tijd.
Ja, maar goed, dat heeft hij eigenlijk wel bij zijn eerste Interland. Kwam hij daar al mee, had hij daar al mee te maken. Want Denzel Dumfries, die had toen 6 minuten bij Inter. Nou, onbestaanbaar dat Van Gaal hem toen geselecteerd zou hebben. Maar ja, toen zei hij, ja, ik word er maar, de medische staf zegt mij dat hij een ongelooflijke natuurlijke fitheid heeft. En dat het met Denzel, dat wel goed komt. Die kan ik wel selecteren. Dus ja, die zegt dat is totaal tegen mijn eigen beleid in. Maar ik doe het maar. En die speelde ook. En ja, daar heeft hij natuurlijk nu vaker mee te maken. Omdat inderdaad, ik hou het zelf ook wekelijks bij. Er zijn niet zo heel veel keren dat je 90 minuten achter een speler zijn naam invult. Tenminste, 2, 3, 4 keer achter elkaar. Het is anders geworden en daar heeft hij wel mee te maken. Nu is het wel zo, hij zegt dit nu natuurlijk ook, hij moet het ook verkopen dat hij ineens de Divine Range erbij haalt vanuit het niets. En ja, als je het dan een beetje op deze manier ook inkleedt, dan haal je ook munitie uit handen.
Ja, want hij kwam er nog achteraan met dit verhaal, hè?
Ook Van Gaal moet met de tijd mee en moet hij zijn visie evolueren. En dat is iets waar ik eigenlijk niet tegen kan.
Ik heb altijd wel een beetje moeite als iemand over zichzelf gaat praten in derde persoon.
Ja, maar het zou een beetje gek zijn als we nu ineens zouden zeggen... joh, heb je dat nou gehoord? Van Gaal die praat ineens in de derde persoon.
Nee, het is wel vaker zo, hè?
Dat doet hij al zijn hele carrière, denk ik. Dus.
Maar hij evolueert ook. Hij evolueert en hij denkt dan, ja, dan, ik moet me dan maar aanpassen.
Dat denkt hij inderdaad. Maar er zijn nog steeds wel veel dingen die wel overeind blijven in hoe hij het doet. En... ja, ik heb me toch ook gisteren toch, ook al weet je toch een beetje wat er gaat komen, toch verbaas je je weer. Ik hoorde het ook bij Arno Vermeulen bij de NOS, die had dat ook. Je gaat zitten en je gaat, je komt binnen met vragen op zo'n persconferentie. Wat zal hij met Sillissen doen? Wat zal hij rechtsbuiten? Ja, dat zal hij misschien wel een beetje in het midden laten. We horen het misschien later in de week. Maar nee hoor, boem, pontificaal. Gewoon zeggen, zo en zo zit het. Zo gaan we het doen. En het zal maar duidelijk zijn. En Ja, dat is toch iets, dat heeft hij altijd gehad. En dat verandert ook niet.
Maar het lijkt wel alsof hij nog duidelijker is dan dat hij hiervoor was. Hij is opener, toch?
Nou, maar de keren bij het Nederlands elftal, de vorige keer was dat ook zo. Dan ging hij zitten. Ik weet nog wel, de eerste wedstrijd tegen België in Brussel. EK was mislukt. En dat was uiteraard, dat was een oefenwedstrijd, Allah. Maar hij ging zitten en ik had een verhaal, bij wijze van spreken al een beetje... Ja, daar moest alleen nog een paar quotes van Gaal in, omdat je het geraamte wel had staan. Dacht je, tot hij daar een persconferentie had, nou werkelijk, alles moest opnieuw. Want hij vertelde gewoon van A tot Z wat hij ging doen.
Hey, eventjes naar het Nederlands elftal en de actualiteit. Berghuis is er niet bij. Die is natuurlijk afgehaakt met een blessure. Dan is de vraag natuurlijk, wie gaat er op die rechtsbuitenpositie spelen? En ik moet zeggen, ik zie het nu al voor me dat Van Gaal elke dag appjes stuurt naar Malen of naar Bergwijn. Want hij zei het zelf ook een beetje zo.
Het is
hè?
Dat ik steeds de vraag stel aan Malen, maar ook aan Bergwijn en aan Lang en aan Dansuma. Kunnen jullie ook rechterspits spelen en wil je dat ook? Dus vanmorgen kwam Malen binnen. Ik ben er klaar voor!
Ja, maar dat is de vraag is de quizvraag. Waar denk je dan als eerste aan als hij zo'n uitspraak doet? En dan ga ik juichen!
Ja, nee, maar het was dezelfde uitspraak. Ja,
dat zei hij in 2013 over Wesley Sneijder. Dat als Wesley Sneijder een bal verovert in de wedstrijd, dan ga ik juichen! Dat was hetzelfde.
Maar ik zie ook voor me dat Malen binnenkwam bij Oranje. En dat hij vanochtend bij het ontbijt dat hij zo naar beneden liep. En dat hij zei, ik ben er klaar voor.
Ja, nee, maar door dat zo te zeggen brengt hij er een soort enthousiasme in. Maar het is ook weer een prikkeltje voor zo'n speler. Die weet dan van, Malen is ook niet gek. Die weet, hè, Berghuis niet. Dus dan is de kans toch groter die bij mij komt. Die moet hem nu laten zien dat hij er klaar voor is deze week. Dus ja, Malen, je zou eigenlijk elke dag een camera op Malen willen hebben. Hoe traint hij? Wat doet hij? Wat gebeurt er? En dat kan helaas niet. Maar dat is zo'n speler, die moet dan zaterdag eigenlijk wel wat laten zien.
Maar ik ben heel benieuwd hoe hij eigenlijk die wedstrijd dan gaat aanpakken. Want Malen heeft vaak genoeg gezegd, of een spits, of je komt vanaf de linkerkant naar binnen met het rechterbeen.
Ja.
En ineens moet je dan wat anders gaan doen.
Ja, waarbij het wel zo is. Roger Smit heeft bij PSV ook gezegd. Zei hij ook tegen ons. En heeft hij natuurlijk eerst tegen Malen gezegd. Van joh, ja, zou prima kunnen als rechterspits. En Smit zei toen ook. Ja, hij wil het zelf niet. Dus ja, het heeft niet zoveel zin om iemand te dwingen die er zelf niet in gelooft. Maar hij zou dan natuurlijk prima kunnen, omdat je dan toch wat meer tussen de linies kunt spelen, wat meer naar binnen. Je bent helemaal niet de klassieke rechtsbuiten die met kalk aan de schoenen, dat is al sowieso niet meer. Dus het zou best kunnen, alleen het is een beetje de vraag, wat voor wedstrijd krijg je? Daar ging het ook even over gisteren, dat ja. Van Gaal zegt dan, die Montenegrijnen, die zijn technisch goed en... Dat is ook een individueel, dus die willen toch eigenlijk ook wel iets doen. Spelen ook thuis, maar kunnen zich niet meer plaatsen. Dus ze kunnen nog wel het beste resultaat ooit in een kwalificatiereeks halen. Dus die willen toch wel proberen winnen. Ja, maar die gaan niet massaal voor de goal hangen alleen maar. Die gaan best wat proberen. En ja, dan krijg je misschien een beetje ruimte. Maar als dat nou in fase van de wedstrijd niet zo is, ja, dan is Malen, die is niet verfijnd. Dus hij heeft al enige ruimte, heeft hij wel nodig. Dus het ja, het is best wel moeilijk. En ik heb ook zitten denken wat je eventueel nog anders zou kunnen doen. Ja, kijk, Depay is er ook niet van, hè, van rechterkant. Maar je zou misschien ook nog met hem dan toch eventueel een beetje... dat hij dan zwerft in plaats van af links, dan een beetje meer vanaf rechts. Dat zou misschien ook nog kunnen. Het is in het verleden Wijnaldum ook wel eens op rechts gestaan. Maar dat was toch geen feest. Dat was moeilijk. Ja, of dat kan ook nog dat je met Dumfries, dat je dan die zo hoog laat spelen dat hij als vanzelf al, bij ze spreken, 10 meter moet opkomen en dat hij dan eigenlijk al aan de achterlijn staat. Alleen, ja, ook die is niet verfijnd. Dus het zijn allemaal, het zijn allemaal wel noodverbanden, om het zo maar te noemen.
Maar één ding was wel heel duidelijk. Hij was heel duidelijk over Noah Lang. Ja. Dat is in principe geen rechtsbuiten meer voor hem, voor Van Gaal.
Nee. Ik heb ook eens zitten terugdenken, die wedstrijd. Ja, het was natuurlijk inderdaad, het was maar Gibraltar. Maar het is nu natuurlijk maar de vraag of hij hem überhaupt gaat opstellen. Dat denk ik dan niet, als dan Juma de voorkeur krijgt. En Ja, Lang is wel een speler die in de kleine ruimte dan toch iets wel kan openbreken. Maar ik denk dat de voorhoede dus wordt Malen, Depay en Danjuma als die fit is.
Maar dan ga ik toch daar even nog een beetje op door. Want je haalt Noah Lang erbij en je wil die jongen een kans geven. Want hij wil horen, zien, voelen. Dat is wat hij steeds predikt.
Ja.
En als je dan een jongen een kans geeft tegen Gibraltar, en je zegt dan gelijk ook, dit is niet goed. Wil Berghuis heeft ook de kans gekregen na die eerste wedstrijd, die niet al te best was als rechtsbuiten, om door te kunnen groeien op die positie. Het is ook wel heel snel om iemand af te serveren als je al weinig rechtsbuitens hebt, hè?
Ja, dat klopt. Maar ja, dat past dan toch maar in de duidelijkheid die hij dan meteen wil geven. Dat hij misschien tegen Noah Lang ook niet het idee wil geven van, oh, we proberen het wel een paar trainingen en ik vind het eigenlijk al niks en dan ga jij je best doen en dan vind ik het nog steeds niks. Dat is denk ik een beetje hoe hij er naar kijkt. Ik vind het ook best lastig omdat je zit te zoeken wat nou het beste zijn. Maar het blijft natuurlijk toch ook opmerkelijk dat het dus van Steven Berghuis afhangt of het Nederlands elftal een fatsoenlijke rechtsbuiten heeft.
Ja.
En ook omdat de spelers zelf, ja. En zo vind ik ook zo'n ding, hè. Natuurlijk kunnen spelers zeggen, joh, mijn voorkeur ligt ergens anders. En natuurlijk gaat niemand weigeren, want dat kwam ook aan de orde. Nee, natuurlijk gaan ze dat wel doen. Maar ja, maakt dat nou zoveel uit? Of je nu op het Nederland zelf al op rechts. Volgens mij moet je niet eens zeggen dat je een voorkeur hebt. Volgens mij moet je gewoon denken, joh, linksback spelen, dat ga ik gewoon doen.
Ik denk dat je dat op zichzelf best goed analyseert.
Ja, dat denk ik ook, ja. Nee, ik heb die hele persconferentie leeggetrokken. Dat snap jij natuurlijk wel. De afgelopen weken rondom Oranje hebben wij het steeds ook gehad over de rol van de keeper. De eerste keeper en de Bijlo is eerste doelman. En jij hebt altijd gezegd, ja, ergens. Van Gaal is nergens 100%, zegt hij, Bijlo is mijn eerste doelman. En toen beluisterde ik die persconferentie vandaag. Toen ging het over Sillissen. Toen zei hij dit.
Nou, wij hebben met hem gesproken. En wij hebben uitgelegd dat hij nummer 3 is op dit moment. Ik zeg het maar iedere keer erbij, op dit moment. Maar bij mij kan hij ook nummer 1. Hij begon ook bij mij als nummer 3 en niet als nummer 1.
Maar hij kan bij mij ook als nummer 1, zegt hij. Dus hij laat daar ook weer ruimte voor een andere keeper om misschien toch weer nummer 1 te worden.
Ja, maar ik begrijp. Kijk, Bijlo, prima. Ik vind het ook een goede keeper als je hem ziet. Maar wat interesseert mij het wie er op doel staat bij het Nederlands elftal? Echt helemaal niks. Dus ik wil maar zeggen, als er zometeen iemand is, van mij mag Mark Vlek ook op doel. En van mij mag Sillis op doel. En van mij mag Bijlo op doel. Maakt me echt helemaal niets uit. Dus kan mij het schelen dat een trainer zegt van, joh, Bijlo speelt. Hè, want die voelt het vertrouwen echt zo, want die speelt. Maar dat je altijd op zoek bent naar, ja, god, hoe kan het er over een jaar voor staan? Ik wil zoveel mogelijk goede keepers. En dan kijk ik wie ik kies. Dat is toch eigenlijk, wat maakt het verder uit? Ik heb daar geen voorkeur. En ik heb ook niet zoiets van, je moet dan per se nu heel erg uitspreken dat Piet of Kees je eerste keeper is voor jaren. Ja, waarom? Dat kun je volgens mij in het voetbal, is dat toch best wel ingewikkeld. En ja, kijk, als je Edwin van der Sar had in zijn tijd, ja, die maakte zichzelf dan een soort eerste keeper. Alleen, dat was natuurlijk ook best wel kritiek op. Van der Sar moest toch zijn Van Breukelen moment hebben. In de finale met Manchester United. Ja. Om eigenlijk als het ware echt van, nou, dit is nu de keeper. Dat is onze, die staat boven alle partijen. Ja, dat is toch met Bijlo logischerwijs nog niet het geval. En dat hoeft toch ook helemaal niet. Laat die jongen gewoon keepen. En laat ik het zo zeggen. Bijlo heeft nu laten zien wat hij kan brengen in het Nederlands elftal. Nu hij dat gebracht heeft, gaat de lat voor hem ook omhoog. Dat je dat elke keer, dat moet eigenlijk nu het minimum zijn wat hij voor zichzelf ook moet eisen, dat breng ik. En zolang hij dat doet, zal hij ook gewoon keepen. Er is niks aan de hand. Maar als daar eventueel straks iemand is die daar ook een kan voldoen, nou ja, dan stelt Van Gaal die toch op.
Hey, op welk moment gaat Van Gaal experimenteren met jongens erbij halen op andere posities? Want hij heeft heel duidelijk aangegeven, ik wil nu geen vreemde eenden in de groep
hebben. Nee, maar ik denk dat er niet zoveel mensen nog bij kunnen komen. Nee, want ja, of wie heb je het dan die er nu niet in die groep van de man of 30 zit, waarvan je zegt, nou weet je, dat is echt ongelooflijk. Die zit er over 3 maanden, zit hij er wel zeker bij. De enige die ik wat als van buitenaf een beetje zou kunnen noemen, zo'n Rick Karsdorp bij AS Roma. Daar zou je nog van kunnen zeggen, nou ja, dat kan nog een, als je 5-3-2 wil spelen, is dat nog een jongen die dat gewend is. Dat geldt ook een beetje voor Hatenboer, die dat ook kan met Atalanta. Dat zou je nog misschien nog aan kunnen denken, maar Van Gaal was over Karsdorp ook wel duidelijk niet in beeld nu. Wat Nederland aan talent heeft, dat zit er volgens mij wel bij die eerste 30, 32 spelers, dat zit er wel. En ja, hooguit dat je, nou, noem eens een speler, misschien een talent nog van Ajax of van AZ. Ja, zit daar nog iemand die de komende 3-4 maanden ineens per se een Nederlands elftal speler moet worden?
Is dat nog te denken aan El Ghazi? Die is een beetje de kop van Jut bij Aston Villa, speelt weinig. Maar
ja, daarom. Die heeft eigenlijk dit seizoen is dat niet doorgezet. Speelde de vorige de landsperiodes, ja, speelde die niet. Nu, ik zag die natuurlijk een beetje mee nu, maar is toch ook niet meteen een speler die dat niveau dan nog opkrikt. Dus ik denk dat dit het wel is. En misschien moet het ook wel zijn, want je moet ergens je voordeel gaan halen ten opzichte van de grote landen. En dat is toch dat je probeert om een ingespeelde selectie te krijgen in die 3-4 interlandmomenten die er straks in 2022 zijn tot aan het WK. Want er is geen WK-voorbereiding. Dus je zult in maart en in juni zul je je WK-elftal eigenlijk moeten boetseren om iets te bereiken.
Ja, en hoe vaster je selectie nu is, hoe meer iedereen snapt wat ze moeten doen. Dan kan je alleen maar fine-tunen en bijschaven daarna. Ja.
Ja.
Ja, maak het inderdaad niet ingewikkeld. Hij zei wel, die mond in de grijnis, wat je net zei, een ploeg die individueel goed zijn. Hij was nog wel een beetje onder de indruk van die eerste 20 minuten, hè, van hun.
Ja, ik moet zeggen, dat stond mij nou niet zo op mijn netvlies.
Nee, bij mij ook niet.
Nee, toch?
Nee.
Ja, dat is misschien ook toch een beetje, ook dat is, we hebben het hem niet gevraagd, maar toch misschien een beetje tegenstander toch een zekere status geven, waardoor jouw spelers ook weten, moet aan de bak. Maar het wordt trouwens, dat wil ik nog wel even gezegd hebben, het wordt wel een hele merkwaardige interland kan dat worden zaterdag. Hè? Want je kunt je in Montenegro al plaatsen voor het WK. Ligt aan wat Noorwegen doet. Je moet het thuis tegen Letland. Nou, de kans is niet groot dat ze verliezen, maar je weet het niet. Stel dat ze 0-1 verliezen, dan kun je daar al plaatsen. Maar het totaal omgekeerde is ook waar. Als je in Montenegro verliest, dan heb je nog steeds alles in eigen hand in de slotwedstrijd thuis tegen Noorwegen. Dus ja, dan kwam het ook te sprake. Hè? Wat doe je nou met spelers die op scherp staan? Van Dijk, Klaassen, zijn toch twee spelers die wil je er wel bij hebben in de beslissende wedstrijd. Dus ja, maar Van Gaal was ook daar heel duidelijk in. Hij denkt zo helemaal niet. Gewoon de eerstvolgende wedstrijd. Niet anders redeneren dan anders. De spelers gaan gewoon spelen en ze zorgen maar dat ze geen gele kaart krijgen. En krijgen ze die wel, ja, dan komt er een ander in. Zo,
heel
zo
simpel. Ja, dat is waar. Gelukkig was er ook nog iemand op het einde van de persconferentie nog even vroeg naar Wesley Sneijder en het diplomaatje om trainer te worden. En Van Gaal was natuurlijk, ja, die laat geen moment onbenut om dan wel even zijn visie erop los te laten. Ik laat even een stukje horen.
Rinus Michels heeft bijvoorbeeld de ALO gedaan. Leo Beenhakker heeft het CIOS gedaan. Hiddink heeft de ALO gedaan. Dat zijn allemaal grote namen die allemaal heel wat betekend hebben in het buitenland. En die hebben grote clubs getraind. En ik denk, als ik dat zo overzie, dat Dick Advocaat en Bert van Marwijk de uitzonderingen zijn. Maar ik weet niet wat de vooropleiding van Bert van Marwijk was.
Ik had niet het idee dat Louis heel erg voor een verkorte opleiding was voor internationals.
Nee, en Johan Cruijff.
Ja, werd ook niet genoemd, hè?
Werd ook niet genoemd. Nee. Dat had dan ook nog wel iets typisch. Maar nee, maar niet voor een verkorte opleiding. Maar ja, daar is het natuurlijk afgelopen week veel over gegaan. Het is toch ook eigenlijk waanzinnig als je erop terugkijkt dat er echt mensen zomaar bijna dat diploma hebben gekregen. Er is natuurlijk ook weinig tegen in te brengen dat Hiddink, ik heb het ook zelf in de krant nog eens geschreven. Hiddink heeft zelf ook nog 10 jaar lang lesgegeven. Van Gaal trouwens zelf ook. 10 jaar lang lesgeven op een school. Ja, dan leer je wel hoe je met mensen omgaat. En hoe je moeilijke situaties oplost. En ja, je krijgt nu, bij ons krijg je spelers die, ja, Raymond Vrijen zegt het altijd, hè, heel, heel hard, onerbiedig, maar niet helemaal onwaar. Die hebben geleerd, 10, 15 jaar lang geademd, gegeten en de bal geschopt. En die worden dan ineens trainers en die moeten een heel team van assistenten zo aansturen. Ah, dat is toch ook waanzin? Dat gaat toch helemaal niet? In deze tijd moet je onderlegd zijn en je moet wat meebrengen. En ik zou zelfs wel eens willen zien wat er gebeurt als je in een trainingscursus een soort maatschappelijke stage opneemt. Dat je gewoon die spelers of die aspirant trainers, dat je die eigenlijk verplicht. Dus inderdaad, ga maar eens een half jaar op een school meelopen. En dan niet elke dag, maar gewoon ga eens even met iemand meelopen. En dat je ook eens even voor zo'n klas, dat je dat doet, hoe dat gaat. En niet de allermakkelijkste klas, maar ook eens iets moeilijkers. Maar mijn vrouw werkt in het onderwijs. En vorige week gaf ik toch even wel de praktijk. Gaf ik een gymlesje. Het is een school waar inderdaad geen probleemschool. Maar er zaten toch een paar kinderen die vragen dan heel veel aandacht. Ben ik daar een uurtje en je ziet al hoe ze daar dus op in moeten spelen. Dat er altijd kinderen zijn die net weer even wat anders doen of die niet. Ah, dan denk ik, zeg tegen haar, Jezus, ik loop een uurtje mee en ik ben er al helemaal moe van.
Maar je had toch wel overwicht? Ze kende jou toch wel van de AD Voetbalpodcast,
ja,
of niet?
Ja, dat zei ze wel eens met die Chen. Ja. Maar om haar aan te geven, joh, daar hebben ze toch helemaal geen idee van. Die oud-prof die dan de trainer worden en dat moet je allemaal ondervinden. Dus verkort de opleiding, nee, verleng de opleiding. Absoluut. En nogmaals, ze hebben allemaal geïnvesteerd om prof voetballer te worden. Vonden ze allemaal logisch dat je daar jaren over deed. Hè? Opleiding, investeren, alles ervoor willen laten. Nou ja, voor een tweede carrière moet je dat dan toch ook willen doen.
Helder. Maar ja, heel helder. En Van Gaal was het ook mee eens. Hè? Die vond het wel prima dat hij niet zijn diplomaatje kreeg. Sneijder, maar dat hij wat voor moest doen. Ja. Dat was wel duidelijk.
Ja. Ja, diplomaatje.
Goed. Ja. Morgen is er weer een nieuwe AD Voetbalpodcast. Praten we verder over het Nederlands elftal en al het voetbal. Maarten Wijfels, dank voor nu en tot later deze week.
Ja, dat is goed.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Junushof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.